Ja, het gaat toch altijd over hetzelfde, hè? Afgelopen weekend op de Hoornboeg hebben we gesproken over het openbreken, het openkomen. Ja, wanneer je ziet wat het betekent, dan kun je zo oriënteren dat het doorgaat. Als je ziet wat het betekent. Maar het is natuurlijk heel simpel. Het gaat om je eigen bestaan. In allerlei aspecten. Als nu in al die aspecten alles openkomt, dat is waar. We zijn ook weer begonnen om te gaan zien hoe het dan zit in het uitgangspunt. Hoe het zit met jezelf zoals je leeft, wanneer het niet open is. Hoe ziet de situatie er dan uit? Wat is dan niet open? Het heeft een heel duidelijk energetisch aspect en het heeft het aspect van zelfzijn. Die twee dingen zitten in elkaar. Want blijkbaar is er een identiteit van jezelf en een kluit energie, lichaam, gevoelsmatige elementen. Zelfbeeld. Als die concentratie van energie waarmee je zelf geïdentificeerd bent, nou de ruimte mag krijgen, dan is het open. Dan zijn die problemen er niet meer die zo'n afgeslotenheid wel geeft. Het belangrijkste element in dat openkomen is dus dat je in je gevoelsmatig bewustzijn heel duidelijk die ruimte open hebt. In je bewustzijn kan dat gemakkelijk omdat het bewustzijn nu eenmaal van huis uit ruimte is. Bewustzijn is het meest ijle wat er is, dus daarin kan het gemakkelijk ook geregeld worden. Dat is het enige wat je kan doen, die bewustzijnsoriëntatie. Dat je zo de ruimte open houdt. Oneindige ruimte. En dan blijken die energieën die ergens geklonterd zitten makkelijk los te komen. Ze gaan mee de ruimte in. Wat blijft er van over? Nou, er is nauwelijks meer onder woorden te brengen. Zo open. Zo ruim. Dat betreft de energieën, betreft ook jezelf. Daarin kan heel gemakkelijk het bewustzijn in zichzelf vaststellen. Dit zelfzijn, dat is niet gebonden aan wat voor conditie dan ook. Ook al zijn er weer wat klonteringen van energieën, dat maakt dan niet meer uit. Wanneer je eenmaal hebt erkend wat je zelf bent, Duidelijk. Je zult dus heel helder moeten zijn omtrent je eigen situatie, vanaf het begin tot het eind. Continu globaal heel helder zijn omtrent je eigen situatie. In hoeverre zitten daar nog bepaalde verkrampingen in? Dus dat zijn krachten die die energieën bij elkaar houden. Dat is die klontering. In hoeverre is dat losgelaten? In hoeverre is er nog een identificatie met energie? In hoeverre is dat losgelaten? Dat loslaten is dus een ontspanning. En dat is op alle terreinen, in alle aspecten. Fysiek, spanning, ontspanning. Gevoelsmatig, spanning, gevoelens, ontspanning. Je denken, vasthouden van denkpatronen, begrippen. Zintuigelijk is er ergens een fixatie op, concentratie. In hoeverre is er een vasthouden van een heleboel energieën in het centrum wat we ego noemen. Je kunt je steeds meer bewust worden van je eigen situatie. Wanneer je merkt dat ergens bepaalde spanningen nog blijven bestaan, blijf bewust van die grote ruimte. Of breng het daarin, laat het daarin los. Dat geldt dus ook voor dat globale brok van ik. Energie. Met die ik-spanning in het centrum. Die ik, dus dat ben je ook zelf, die zal dus ook moeten oplossen. Dat betekent dus dat je zelf in de grote ruimte jezelf loslaat. Natuurlijk dat je geen extern houvast meer aanhoudt. Maar ook intern, een intern houvast niet meer, dat is juist dat centrum van het ik. En het is een eigenschap van het ik om zich steeds meer te willen vasthouden, dus steeds meer te verkrampen naarmate het ik voelt dat hij in de ruimte verloren gaat. Maar die verkramping is emotioneel, is dat angst? Zie dus steeds hoe het werkt, wat het mechanisme is, wat de structuur is, hoe het zit met jezelf. Als je het eenmaal heel duidelijk doorzien hebt, oh ja, zo zit het, vanuit die ruimte. Alles wat afgesloten is, geconcentreerd is, komt open. Is dat duidelijk? Is het zo duidelijk dat het ook gebeurt? Het horen is één, het overdenken is twee. Maar het werkelijk laten gebeuren, drie, daar gaat het om. Nou, dat horen is geen probleem. Het nadenken ook niet zo, want ik geloof dat het toch wel aardig logisch in elkaar zit. Maar dan, het gaat steeds om jezelf. Het gaat steeds om jezelf, om je eigen bestaan. bij die overgang dus van het overdenken naar het eigen bestaan. Je zult dan inderdaad terug moeten keren naar een plek waar je je eigen bestaan heel duidelijk kunt ervaren. De aandacht, die zal dus niet mentaal ergens bij bepaalde mentale inhouden moeten zijn, zodat je kunt gaan denken. Maar je zult je aandacht moeten terughalen naar de bron van het denken. En de bron van het horen. Namelijk jezelf. Nogmaals, het gaat duidelijk om jezelf. En dat is iets anders dan een stuk mentale inhoud waarover je kunt denken. Zelfs wanneer je gaat nadenken over je eigen leven, zeg je, nou, dat gaat toch om mezelf? Ja, het gaat om jezelf. Maar niet in de zin van de eerste persoon. Want dan is het weer een denkobject waar je van alles over kunt bedenken. Maar of het veel verandert, dat is maar weer de vraag. Het zal werkelijk weer terug moeten slaan op jezelf als eerste persoon. Want als eerste persoon ben je geïdentificeerd met een stuk energie, lichaam. Dat is dat zelf zijn. En dan kun je wel afstand nemen en zeggen, kijk, daar zit nog zo'n brok egoïsme. En ik zie het wel en ik val er niet mee samen. Maar voor zover het egoïsme wel nog functioneert, zit daar wel degelijk nog een stuk ik in. In de eerste persoon, dus jezelf. Je zult dus jezelf moeten ervaren als eerste persoon, ook in die brokken die beperkt zijn. Natuurlijk, wanneer je afstand neemt en je ziet het zo duidelijk op een afstand, zeg maar, nee, kijk eens, dat is toch helemaal niks. Wanneer dan dat hele complex van ik-energie uit elkaar valt, uitstekend, dan is klaar. Bij wat lichtere dingen kan het makkelijk gebeuren. Of wat restjes van dingen die je hebt meegenomen uit het verleden. Een mooi bord dat gaat aan gruzelementen, terwijl je het altijd heel mooi gevonden hebt. Nou, dan zeg je, oké, ja, ik vind het heel jammer. Wat betekent dat? Dat is zo'n stukje gevoelsmatig energie waarin je zelf zit. En daar heb je dat bord dan ook nog eens een keertje ingenomen. Dat is daar een hechting. Het gaat kapot en dan zie je het. Nou ja, wanneer je dan een beetje afstand neemt, zeg je, nou ja, goed, het is jammer, maar er is niks aan te doen. Klaar, mooi. Punt. Wanneer je dat zo doorziet dat je daar niet aan vast hoeft te blijven zitten, dus ook niet hoeft te mokken, dan is klaar, weg. Maar wanneer je de volgende dag weer zegt, ja, verdorie, die heeft een mooi bord naar de kloppen geholpen. Ja, blijkbaar zit er dan toch nog een stuk ik met zo'n stuk energie, met emoties, daar nog op de oude wijze. Dus dat hangt ervan af. Ook dat moet je doorhebben. Wanneer zoiets niet zo gemakkelijk weggaat, je zult er weer moeten herkennen, intern, wat het betekent om vastgehecht te zitten aan zoiets als een bord of iets anders. Het gaat om je eigen zelf zijn. In welke vorm dan ook? In alle vormen. Daarom moet je heel ruim, helder zijn, zodat je alles kunt vaststellen. Onder alle omstandigheden. Wanneer nog zo'n brok met zo'n ik-element blijft functioneren, dan kun je er niet van afdoen om te zeggen, ja kijk eens, ik weet dat ik helemaal vrij ben. Klaar. Nee, voor zover het functioneert ben je er niet vrij van. Elke weg heeft zijn eigen gevaren, maar dat Advaita-weg heeft dit gevaar heel sterk. Dat mensen te gemakkelijk zeggen, oh nee, ik weet het. Ja, goed, dat is een kwestie van die fase van dat bedenken, het overdenken en het duidelijk gaan zien. Zeggen, ja, nee, het klopt allemaal. Oh ja, zo zit het, mooi, dan weet ik het, nou, klaar. Nee, dat moet nog maar blijken of het werkelijk helemaal wordt doorgewerkt in de sfeer van het zelf zijn. Is het inderdaad helemaal vrij. Moet je eens kijken hoe ver dat doorzet. Tot de hele diepe neigingen toe. Die de Indiërs vasangers noemen. Die in het Indische denken dan ook meegaan met de ziel in de reïncarnatie en zo. Maar het zijn uiteindelijk zijn het hele subtiele neigingen. In die neiging, er zit iets van een ik in, een element van het ik in, die iets wil. Je zult dus continu ontzettend helder moeten zijn over jezelf, tot op het niveau van die subtiele vasanas. Als je dat niet bent, wanneer je niet helder genoeg bent, dan heeft die energie van zo'n vasana alweer een tijdje lang kunnen werken, zodat er alweer heel veel op gang gebracht is. En dan sta je er versteld van, oh ja, dan zit je weer, weet ik wat, te mokken. Of dan zit je weer alles te doen om iets te bereiken. Je zult ontzettend helder moeten zijn over je eigen situatie. In hoeverre het werkelijk helemaal vrij is, in hoeverre dat het niet het geval is. Hoe verder het gaat ook in die meer subtiele ruimtes. Het principe blijft steeds hetzelfde. Steeds zal het pas kunnen oplossen wanneer er een ruimte is waarin het kan oplossen. Het gaat steeds om je eigen zijnswijze. Voor zover het niet zo doorzien is dat het meteen helemaal vrij wordt en oplost. Je zal dus ook zo'n complex van ik-energie, ook al is dat nog zo subtiel, moeten oplossen in de ruimte, maar dat betekent dus ook weer opnieuw dat je dat van binnenuit ook ervaart. En dat is namelijk weer een overgave, een loslaten van jezelf. Het gaat om jezelf. Het gaat om vrij worden van jezelf. Vrij worden als een beperkt zelf, dat is een illusie. Dan hou je de beperking. Dus het gaat om vrij worden zonder beperking. Wat betekent dat? Overgave zonder beperking. Vergevorderd je kunt ook zijn in dat waterbenadering, wanneer die overgave niet heeft plaatsgevonden, dan heeft het weinig zin allemaal. Ja, dus het terugkeren naar jezelf en daarin ervaren dat het helemaal open kan komen, dat is natuurlijk in een meditatieve sfeer.
Want dan is er ook geen denken.
Nee, dan zit je dus niet op het niveau van de denken.
En ook geen speciale gevoelens.
Nee, dan zit je inderdaad op een heel ijder niveau. Maar het gaat daar wel dus om dat zelf zijn, dat zichzelf loslaat.
Ja, maar dan kun je niet meer doen dan dat.
Ja, gewoon open blijven, dat is dus een centrale meditatie, ja.
De hele dag proberen zo te blijven.
Precies, ja.
Nou ja, en als dat dan nog niet gebeurt, dan moet je gewoon doorzetten.
Nou goed, wanneer dat werkelijk gebeurt, dat je het grootste deel van de dag, van het etmaal, wel die open oriëntatie houdt, heel helder blijft. Oh ja, nu komt dit op, maar dan mag het ook weer losgelaten worden. Wanneer die openheid er blijft, in je eigen sfeer, gegarandeerd, het gaat verder. Hoe opener je bent, des te sneller.
Soms worden dingen niet gezien, het is zo subtiel.
Wanneer het werkelijk helder open blijft, dan vroeg of laat komt het wel in het bewustzijn.
Doorzetten.
En dat is gewoon doorgaan, jazeker. En natuurlijk, het komt er steeds meer op die helderheid aan, want het worden steeds subtielere lagen die relevant worden. Omdat die anderen blijkbaar al ruim zijn, daar heb je niet al te gekke dingen meer. Dus dan pas kunnen ook die subtielere lagen kunnen openkomen. Maar ook daar, dus dat vereist nog een grotere helderheid. We hebben het ook wel vaker over gehad. Dat zit dus in hele subtiele dingen. Allereerst die hele subtiele neigingjes die er zijn. Maar het zit natuurlijk dan direct in de wijze van bewegen, de wijze van ademen, de wijze van zien, de wijze van horen. De wijze van praten.
Het kan je natuurlijk ook iets overvallen. Hè? Dat is mij nu afgelopen week gebeurd dat het echt overvalt.
Ja. Nee, zo gaat
het. Dat ik dan wel kijk als waarnemer van wat gebeurt hier. En dan niet meteen de vinger op kan leggen. Maar dan is die verantwoordelijkheid een beetje erg.
maar ga terug en blijf als een spiegel helemaal open, bewust.
Ja.
Dan komt het vanzelf nog weer naar voren.
Ja, want als je dan weer in dat denken gaat, analyseren
nee.
gaat. Dan
nee, dat moet je dus niet doen.
Nee, dat moet je dus niet doen, want dan ben je het ergens een vinger.
Ja, maar ook je gaat jezelf weer opstellen als een denkertje. En een analysator. En dat betekent dus dat je allerlei dingen weer in je eigen sfeer meeneemt om dat te kunnen doen. Nee, blijf maar zo helder en leeg mogelijk in bewustzijn en daar wordt alles duidelijk.
En dat je pijnpuntjes op gaan zoeken die er gebeuren.
Nee. Wanneer je helder open blijft, die dingen komen vanzelf al naar boven toe. Die roepen vanzelf wel om aandacht.
Ja, dat overkomt je dus. Hè?
Nou ja, goed.
Is er gewoon ineens,
maar in de helderheid zie je het dus. Ook zo, op deze wijze. En alles wat daar nog ergens een beetje dicht zit of verkrampt zit, nee, los maar.
Maar je oude patroon is om het te onderzoeken?
Nee, het komt vanzelf wel naar boven toe, zodat je het herkent. En dan is het klaar. Je herkent het en dan doorzie je het. Oh ja, dit is het dus. Is het nodig? Nee. Hoe zit het met mezelf? Vrij. Meer niet. Als je er iets meer van maakt, dan wordt het weer complex. Psychoanalytici die hebben zich wel eens een keer beschreven als archeologen. Van ja, je moet begraven. Maar ja, je weet hoe het met archeologen gaat. Als ze eenmaal aan het graven zijn, dan houden ze nooit meer op. Nee hoor, blijf zelf altijd zo ruim en helder mogelijk. Daarin komt alles wel naar boven toe. En daarin kan alles zich weer oplossen. Terwijl je in openheid blijft zitten, doe je die oefeningetjes en laat het dan maar komen zoals het gaat. Want dat is inderdaad het vrijkomen.
Ja, ik denk dat het energie dat alles eraf van los
is. Ja, nou, dat is toch prachtig? Wel, terwijl je in de openheid blijft, dan zie je dat gebeuren. Verder niks. Dus alles wat meehelpt om dingen los te maken, uitstekend. Oké, op het niveau van het lichaam is er een zekere activiteit, maar hoe meer je blijft op het niveau van het bewustzijn, gaan die activiteiten van die beoefening steeds meer vanzelf. In die zin kan het dan wel doorgaan en je zegt, oh nou, dat is nuttig, want er komt wat vrij, mooi. Maar blijf wel zoveel mogelijk in die ruimte, want dan kunnen die energieën, allereerst van de spanningen, spierspanningen, ten tweede van emotionele spanningen, die kunnen vrijkomen. En wanneer je zelf in die ruimte blijft, dan is het ook definitief. Want wanneer je dat niet doet, wanneer je werkelijk in zo'n emotie duikt, dan is het maar de vraag wat ermee gebeurt. Want wanneer het, als ik ga je in zo'n emotie, en wanneer dat alleen dat is, dus niet opgenomen in het grote helderheid van bewustzijn, alleen maar daarin, nou ja, dan is het heerlijk om eens een keer even helemaal uit te huilen en weet ik wat allemaal. Maar dat ik, dat is er wel mee bezig. En die heeft nog medelijden met zichzelf en je krijgt opnieuw weer een heel complex.
Dat is
het. Nee, dus hou het maar in de ruimte. Nee, dus dat is het gevaar van al die meer energetische workshops en activiteiten, welke dan ook, dat er natuurlijk wel iets vrij kan komen energetisch. Bijvoorbeeld in de flow en zo. Maar wanneer het dat alleen is, dan is maar afwachten wat er verder gebeurt. Het zit er dik in dat wanneer die activiteit weer over is, dat de oude patronen weer terugkeren. En wat heb je er dan? Nee, het zal moeten gebeuren in zo groot mogelijke helderheid en ruimte van jezelf. Wanneer het dan vrij komt, uitstekend. Het komt vrij en een terugkeer naar concentratie van energie is er niet meer. Blijf dus in die oneindige helderheid en een terugkeer naar zo'n identificatie met een bepaald brok energie, dat is er niet meer. Als je eenmaal zo die vrijheid ervaren hebt, moet eens kijken wat er dan wel niet moet gebeuren om de oude toestand van een ik-persoontje in de wereld weer terug te krijgen. Er moet weer een hele schepping aan vooraf gaan. En een incarnatie weer volgen. Als je dat vaak genoeg hebt meegemaakt, dan denk je, nou, die cirkelgang hoeft niet meer. Wanneer het helemaal open blijft, dan krijgt alles zijn gewone natuurlijke gang van zaken voor zover dat er is. Dus wat er ook verder is, het gewone fysieke leven, dat gaat op een gewone manier door. En wanneer daar iets hapert of zo, nou, dat organisme dat is slim genoeg om er wat aan te doen. Tot op zekere hoogte.
Dat kan niet zo.
Tuurlijk.
Dat kan mij niet vermoeden.
Tuurlijk niet.
Maar dan doe je niks, neem ik geen pil in.
Oh, misschien wel. Dat kan wel. Maakt niet uit. Wanneer er geen identificatie is van jezelf met dat lichaam.
Maar dat ontstaat juist op dat moment in het zoen.
Daarom moet je zo helder blijven.
Ja, en dan denk je, ik wil helder blijven. En dan doe je nog meer conflict.
Nee hoor, steeds maar weer opnieuw. Hé, hoe zit het weer met mezelf? Oh zo, dit. Oh mooi, dit is die helderheid, de open sfeer. En je ziet dat alles weer gewoon gaat. Op een normale, natuurlijke wijze. Dus dat lichaam dat zorgt vanzelf al dat het eten krijgt. Zo gaat het toch? Of je moet er weer een heel groot probleem of een zware, serieuze taak van maken. Dat is niet nodig. Met de ademhaling ligt het nog duidelijker. Het gaat toch vanzelf in een natuurlijke sfeer. Of je moet er weer zelf een zware taak van maken. Nou, dat is niet best. Spijsvertering. Sommigen maken echt een zware taak ervan. Met allerlei voorzorgen en voedingssupplementen en weet ik wat allemaal. Nee, natuurlijk, de medische wetenschap die kan tegenwoordig heel veel. Maar moet je eens kijken, die staat wel in dienst van dat beperkte ik. En dan krijg je allerlei van die excessen. Maar de mensen willen niet doodgaan. Ze willen gezond blijven, ten koste van alles. En omdat iedereen dat vindt, vindt iedereen het vanzelfsprekend.
Bestaat er niet de kans dat als je in die helderheid blijft, dat er gewoon een heleboel verlangetjes die normaal altijd vervuld worden, worden dan gewoon doorzien en misschien wordt het dan niet vervuld.
Ja.
Dat komt op en dat gaat dan.
Ja.
Maar dan heb ik zo de, dan zullen een groot aantal dingen gewoon niet, dan zal geen energie naartoe gaan.
Nee. Dat is er. Geen probleem.
Bijvoorbeeld, ik heb maar zo'n trek om te eten, dus dan eet ik gewoon de hele tijd niet.
Nee. Ja, is geen probleem. En als het lichaam roept om eten, nou oké, dan is er wat eten. Ja, maar dat lost zich vanzelf op wanneer het een natuurlijke toestand blijft. Wanneer het een natuurlijke toestand is. Ja. Moet eens kijken hoe wijs dat lichaam zelf is. Met al die mechanismen om evenwichten te bewaren.
Er zou ook minder motivatie zijn om van allerlei dingen op de website te zetten. Noem maar wat. Er zou een heleboel dingen zouden wegvallen. Omdat
een heleboel dingen gaan wegvallen.
Omdat daar gewoon dan, je ziet dan, dat is een verlangetje, maar dat laat je dan varen.
Dan stopt het.
Vervuld.
Dus het gaat altijd zo lang door totdat het stopt.
Maar dat is wel.
Ja, maar is dat niet zo?
Ja, dat gevoel heb ik al heel lang, daardoor kan ik op persoonlijk niveau niks meer doen.
Ja, dan is er een lange tijd niks doen.
Ja.
Het is in onze westerse samenleving een doodzonde, maar vooruit.
Ja, ja, dat is overal een beetje, maar hier is het extreme.
Ja.
Er is geen verlangens om iets uit te brengen.
Nee.
Dat is het absoluut niet. En,
het enige is.
Ik voel mij ook niet schuldig hoor, of zo. Nee, wat mij betreft is perfect.
Nee.
Als ik dan kijk.
Maar het is wel zo, wanneer het helemaal open is. Mm. Het lichaam, dat is wel een brokje leven. En wanneer het helemaal natuurlijk is, dan zit er ook leven in het lichaam en dan is er ook dingen doen. Het bewegen is iets wat bij het leven en dus bij het lichaam hoort.
Nou, het lichaam zorgt voor zichzelf.
Ja, maar ook in het algemeen. Dus dat er gewoon dingen gedaan worden gedurende de dag is heel iets natuurlijks.
Ja.
Dus daar hoef je helemaal niet met een ik in te roeren en weet ik wat. Nee, je laat het gewoon open. Maar wanneer er een gezondheid is, een gezond lichaam is, dan is er ook beweging.
Ja.
Dus dan is er ook werk. Dus dat maakt allemaal niks uit. En hoe het dan verder gaat, ja, oké, dan laat je dat maar open. Maar wanneer het werkelijk open is, natuurlijk, dan is er gewoon wat dingen doen. En in onze maatschappij is het natuurlijk zo dat er een bepaalde arbeidsspecialisatie is. En, wanneer je in een oudere cultuur zit, nou ja, goed, dan is het een kwestie van wat voor dieren zorgen of gaan jagen of wat gaan verzamelen of zoiets.
Ja.
Nou, dat ligt, hoe dan ook, het ligt voor de hand om wat te doen. En wanneer je helemaal niks wil doen, nou goed, dan ga je zitten en op een gegeven ogenblik dan springt het lichaam wel op. Gaat wel wat doen.
Ja.
Ja, geen probleem. Ja. Het enige is dat je zegt, ja kijk eens, het is natuurlijk zo'n ingewikkelde maatschappij geworden, maar er is wel bijstand en weet ik wat allemaal. Nou ja, op een gegeven ogenblik, dan is er ook helemaal, wanneer je werkelijk helemaal niks meer wil doen, dan ga je ook niet meer zorgen dat die bijstand doorgaat.
Ja.
Want natuurlijk liggen er overal hele subtiele zaken, hoor, waarin je ontzettend helder moet zijn. Want die Advaita mensen ken ik ook, die inderdaad dan helemaal niks meer doen. Nou, dat maakt het allemaal uit, maar ze trekken wel van de bijstand en daarom kunnen ze nog een leven blijven.
Ja.
Als ze eerlijk zijn, dan zeggen ze, nee, stop het maar. En dan doen we nog niks. Nou, dan moet je het zelf weten. Dan is dat gewoon de gang van zaken.
Mm-hmm.
Yeah. Je moet ontzettend helder zijn in ook die achtergrond om dingen te doen of niet te doen.
Dus je kan ook open zijn in wel zin om naar de film te gaan en lekker te eten en tot 12 uur.
Jawel, in principe wel, alleen je moet daarin ontzettend helder zijn. In hoeverre is daar geen hechting, geen ik wil, in hoeverre is het werkelijk open? Dat is het principe, daar gaat het om. En hoe het dan verder gaat, ja, dat zie je er wel. Dat zie je er wel. Maar natuurlijk, wanneer er een grote vitaliteit is en dat er dan een dansen is enzovoorts. Ja, nou goed, dat is iets wat heel goed kan.
Heeft u in een overgangsfase misschien ook gehad dat u echt wat minder deed? U doet nu heel veel, maar...
Ja, heb ik ook gehad. Toen deed ik heel weinig. Maar goed, het kan dus veranderen.
Ja.
Als de energie stroomt, dan stroomt die.
Ja.
Op een gegeven moment houdt het op.
Maar als je gewoon in je lichaam rust en natuurlijke gang laat gaan, dan leef je wel in een maatschappij die heel onnatuurlijk is.
Ja.
En wat dan?
Nou ja, goed, dat hangt er dus ook helemaal van af. Je kunt zelfs helemaal open blijven en toch een aangepast leven aan deze maatschappij hebben. Nou ja, waarom? Want het maakt ook allemaal niks uit wanneer er een, weet ik wat, elke dag een bepaald stuk werk ligt in je job. Ja, vooruit. Het hangt echt af van je eigen situatie, hoe het werkelijk zit. Maar er is geen identificatie, dus ook geen ik-spanning in datgene wat er dan gedaan wordt. Dat is doorslaggevend. Wanneer je zegt, kijk eens, er zijn zoveel eisen die de maatschappij stelt. Natuurlijk, de maatschappij die stelt eisen. Wat er dan verder gebeurt, of je daar nou een eind aan toegeeft of niet, het punt is, in hoeverre ga je zelf daarin mee?
Als autonoom mens.
Ja, wanneer je zelf blijft, dan is er openheid. En in die openheid is een onafhankelijkheid van alles wat er gebeurt. Maar hoe het dan verder uitpakt in die wereld, het hangt er helemaal vanaf, maar het kan van alles zijn.
Maar ik heb altijd het gevoel gehad dat het wel vanzelf door zou gaan.
Ja.
Maar ik, nou net wat je zei, van, er zullen enorm veel dingen afvallen die gewoon geen energie meer krijgen.
Ja, dus dat zijn dingen, of laat ik zeggen, dat is een heel terrein waar je geen specifieke aandacht aan hoeft te geven. Wanneer je zelf in de steeds grotere helderheid verblijft, ja, dan is het dat. En voor de rest, laat het leven los en laat het zich maar gewoon op een gewone manier verlopen.
Ja, het is wel duidelijk dat er enorm veel van die verlangetjes, subtiele verlangetjes opkomen gewoon. Dat gaat bij wijze van spreken, maar continu door.
Ja, nee, maar dat zijn de dingen die helder moeten worden. Wanneer je terugkeert in die helderheid, dan laat je ze los. En goed, wanneer er dan wat doen is en zo, ja, oké, maar je zit er zelf niet in vast.
Wat ik ervaar, als je dus die energietjes loslaat, dat er dus een heleboel energie overblijft voor dingen die ook blijkbaar vanzelf willen gebeuren.
Nou, dat er ineens een ontzettende energie vrij kan komen, dat is duidelijk. Want inderdaad al die spanningen die in de verschillende delen liggen, nou, wanneer die vrijkomen, nou, dat betekent dat energie vrijkomt.
Ja, dan komt het tot bloei eigenlijk. Nee.
Ja, nou, natuurlijk, dat gebeurt. En er zijn ook genoeg voorbeelden van. Maar ook daarin ontzettend helder blijven in hoeverre dat weer werkelijk vrij is. Een ik-element zal in die vrijheid niet meer zitten. Dus ook niet in die vrije stromen van energie. Is dat zo bij je?
Dat is mij niet vragen.
Nou, dan hoef je het ook niet te vragen.
Nou, dat is wel het vraag. Want stel voor je zo'n toestand komt, kom je in.
Ja, jij zit te denken. Jij zit steeds te denken, stel je voor dat.
Ja. Maar je zegt bij normaal een maasje dat hij helemaal verzorgd moet worden. Heel lange periode van crisis, omdat hij.
Nou, zou je met hem willen ruilen in zo'n situatie? Nee, maar goed, wanneer je die verlichting zou kunnen krijgen, wanneer je die verlichting zou hebben.
Als het verlicht was,
nou, daar zit je er toch ook niet over in.
Nee, dat is goed bedoeld.
Nou, dat is geen probleem.
Op dat moment?
Nee, het is helemaal geen probleem. Dus maak er geen probleem van.
vertellen, waar komt zo'n vraag vandaan? Zoals die van Ernst van het als, of als dat. Dus,
heb jij die ook?
Ja, heel veel. Alleen normaal gesproken, er zijn interne dialogen.
Oké, dan ga je kijken, ga je terugkijken, waar komt zo'n vraag vandaan?
Ja, die komen ze gewoon net als dingen die langskomen.
Oké, dat is een eerste antwoord. Ja. Nou ga je verder kijken. Het is het denken, het ik-denk.
Ja.
Het ik-denk. Mm-hmm. Stel je voor dat.
Mm-hmm. Ja. Maar normaal.
Het denken, dat kan niet anders, want het ik-denk, dat zit altijd aan zichzelf te denken om problemen op te lossen, om er zelf beter van te worden.
Ja.
Zelfs wanneer het om abstracte problemen gaat, nou, dan denkt hij nog dat hij er beter van kan worden. Dus dat is het ik-denk. Dus het ik denk, er zit altijd te denken van, nou, ik kan zus gaan, ik kan zo gaan. Wanneer ik zo ga, nou, dan kom ik sneller, maar ik groot risico. En die andere, ja, nee, dat is wat langer, maar minder risico. Dus even afwegen. Zo zit je continu te denken.
Dat is gewoon het continuïteit.
Ja, stel je voor dat dit gebeurt, oké, dan dat. En stel je voor dat dat, nou, nee, goed, dan gaan we die kant maar uit. Dus allemaal vanuit de ik-zorg.
Ja.
Dus vanuit de ik-zorg komt het voort, die vraag.
Ik voor zichzelf.
Ja, en dan nog een keer dat ik denk.
Ja, van die op zich, als hij het beschrijft, lijkt dat het niet echt schadelijk is. Want het is een soort mijmering die doorgaat, maar.
Voor zover dat een ik denk is, dan zit je erin vast. Ja. En hoe meer je aandacht eraan geeft, des te meer je erin vast zit.
Ja. Dus wanneer je het op zo'n moment betrapt, gewoon loslaat en dan terug.
Ja, dan zeggen we weer, hé, hoe zit het weer met me?
Ja.
Oh, ja. Nou, dat is dus duidelijk op het mentale niveau. Ja, dat hoeft niet, want ik heb een heel ander besef. Mm-hmm. Namelijk van oneindige verlichting. Laten we daar maar weer bij blijven. Mm-hmm. Dan vervallen die vragen, die denkvormen.
Dus zodra je bewust wordt van een soort tegengevecht, laat het los.
Ja, tuurlijk. Ja. Dat is die helderheid. Wanneer het in die helderheid komt, dan zie je meteen, oh, dat is weer zo'n stuk denken. Stop. Ja. Terug.
Dus eigenlijk, dit geldt voor alles.
Tuurlijk.
En dit is wat jij bedoelt met overgaan.
Ja. Dat je steeds weer dat ik, wat voor zichzelf wil zorgen, dat ik mezelf daarin loslaat.
En wat doe je wanneer de stuwkracht van het impuls, die wil iets doen, nog groter is dan het kunnen op dat moment?
Voor zover daar een ik wil in zit, dan moet je het ook weer duidelijk gaan zien. Mm-hmm. En dan is het weer opnieuw een herkennen, oh nee, dit is een ik wil. Een ik wil. Hoe zit het ook alweer met mezelf? Oh nee, nog ruim, alles is er al. Dus dat ik wil, dat hoeft er helemaal niet meer te zijn. Alles wat ik zou willen, dat is al bereikt.
Mm-hmm. Dus eigenlijk als dit in praktische woorden van daar haalt, en het wil gebruikt, en trap je zelf iedere keer op onnodige.
Ja.
Problemen.
Maar zo gaat eigenlijk gewoon de hele dag door.
Ja. Er is een soort proces zo bij mij die af en toe trapt in en als hij bij is, dan laat hij doorspoelen.
Word bewust op een nog hoger niveau van bewustzijn, zodat je van daaruit het kunt doorzien.
Dan wordt het makkelijker.
Nou, dan doorzie je het. En zeg je, hé, hoe zit het ook alweer? Ik ervaar een veel grotere ruimte. Mm-hmm. Dus die plaatselijke impulsen voor iets beperkts. Nou, hoe beperkt is dat wel niet? Je doorziet het in zijn beperktheid. Je zegt, nou, wanneer ik op die manier door blijf gaan, nou ja, inderdaad, dan gaat het hele leven door. Of wanneer je die reïncarnatie bijneemt, dat het gaat oneindig door.
heb twijfels daar. Maar goed, het kan wel heel lang.
Ja, vooruit, laten we daar maar op houden. Doorzie het. Want het zijn ook steeds dezelfde impulsen.
Die andere vorm nemen.
Ja, en dezelfde vragen.
Ja.
Ik zeg, nou, heb je nou niks nieuws?
Dat is toch niet nieuws onder de zon?
Nee, precies. Daar moet je even verder dan de zon.
Nieuwe dingen zijn boven in de zon.
Dus bij een impuls moet je wel blijven onderzoeken of het echt een impuls is of dat er een ik-impuls is.
Ja, maar het is geen analyseren. Het is heel duidelijk in de ruimte laten komen en dan wordt het vanzelf duidelijk. In die ruimte, dan kan die ik-impulsen, dat ik-element kan niet meer blijven bestaan. En natuurlijk, impulsen zijn altijd tijdelijk. En in die ruimte dus zijn ze ook helemaal tijdelijk. Maar wanneer je ziet dat het alleen maar een energetisch impuls is en een heel tijdelijk en er is geen ik-hechting in, nou, klaar. Dus in natuurlijkheid, die slaat allereerst op dat zelf zijn. Wanneer je gespannen bent en je gaat terug en je laat je ontspannen, dan is het duidelijk dat er een grotere natuurlijkheid komt van jezelf. Je bent meer jezelf, zeg je dan. Natuurlijk, je bent jezelf. Natuurlijk. Wat is je natuurlijke staat? Wanneer je helemaal jezelf bent, dus in ontspanning. Wanneer het zelfzijn dus zich totaal kan ontspannen. Onbeperkt, oneindig. En voor zover het leven is, is dat ook natuurlijk. Het kunstmatige gaat eraf. Dus natuurlijk wordt dat eenvoudiger. Iemand nog? Nee, wanneer dat ik-centrum wegvalt. Dan kan er natuurlijk het besef zijn, er is niets nodig. Want het ik is niet meer bezorgd voor zichzelf. Die zorg valt weg.
Denk je dan ook zo over de straat, zoals een poes als je ineens een impuls krijgt?
Nou, dat is dus allemaal open en daar is van tevoren niks over te zeggen. Het is wel zo inderdaad dat de energie die dan nog stroomt in dat leven, het zit er dik in dat die naar anderen toe gaat. Misschien naar zijn poes. Belangrijke.
Poes, als hij iets ziet dan ook in de straat, die denkt niet op zichzelf, dus die ruimt gewoon naar me toe.
Oh, ja,
dus als ik dan iemand zou zien die ik ken van hoi, dan zou ik het ook doen. Want ik ben niet meer verzorgd voor mezelf.
Ja, intuïtie werkt wel.
Nee, goed, alle verdere functies die kunnen rustig doorgaan wanneer die vrij zijn. Dus het is niet een terugkeer tot een soort dierlijke situatie. Want het is verder helemaal open en er is ook een verstand dat functioneert en weet ik wat allemaal. Maar niet meer inderdaad op het punt van, hé, kijk eens, ik moet iets doen om, op zo'n wijze dat de ander het mij weer leuker vindt enzovoorts. Hè, dat soort dingen. En dus wanneer dat wegvalt, nogmaals, die energie die stroomt nou eenmaal in het leven. Maar het zit er dus dik in dat die wel dus naar anderen toestroomt. In het boeddhisme wordt, in ieder geval het Mahayana, wordt zo de nadruk gelegd op compassie. Het heeft hier wel mee te maken. Alleen, ik vind dat toch niet helemaal een goede weergave. Wel wat het effect betreft. Namelijk dat wanneer er dus geen zorg meer is voor het ik en de energieën blijven stromen. Terwijl er wel inderdaad overal geleden wordt. Dan zit het er dik in, zei ik al, dat die energie wel naar anderen toestroomt. En dat is niet zozeer uit compassie, want dat is nog te veel een deugd. Van ergens een bepaald centrum. Al is dat niet zo'n echt duidelijk persoonlijk centrum meer. Maar dan is het een deugd compassie die je moet beoefenen. Terwijl het, wanneer er geen ik-centrum is, het helemaal vanzelf spontaan gaat.
En wat bepaalt dat hij naar die ene gaat en niet naar de andere?
Oh, dat is dan weer de situatie in de wereld.
Een beetje als een windrichting en zo.
Dat is nogmaals, dat is iets wat in dat hele veld door allerlei omstandigheden dan zomaar gaat.
Maar geen persoonlijke voorkeuren.
Maar geen persoonlijke voorkeuren die te maken hebben met een ik-belang.
Is moeder Teresa daar niet een mooi voorbeeld voor?
Ja, hoewel daar ook weer iets andere geluiden over zijn.
Oké. En die zijn?
Nou, het is tegenwoordig is het een staande uitdrukking, moeder Teresa complex. Nee? Oh. In de zin van dat je zo nodig moet helpen.
Oké, goed. Daar hebben we het nu niet over hier.
Daar hebben we het nu nog niet over, nee.
Nee.
Nee. Laat je rechterhand niet weten wat je linker doet. Dat. Hè?
Ja, oké. Maar goed. Dus ik bedoel met Teresa meer in de zuivere zin.
Ja, nee, oké. Oké. Maar ook daar, je kunt niks van tevoren formuleren. Vandaar dat moet je inderdaad ook het heeft totaal niks meer met moraliteit te maken.
Soms zoek je wel eens, wil je een beeld maken om een soort daarmee te communiceren.
Ja, daar moet je mee oppassen. Hè? Ja. Je kunt beter afvragen wanneer ik nou helemaal geen ik-belangen meer zou hebben. En ik zie toch zoveel lijden om me heen. Nou, wat zou er gebeuren?
Ja, oké. Okay. Nou, dat is nog zuiverder. Eigenlijk moet je oppassen ook met alle visualisaties, want die
absoluut
kunnen je dus ook eigenlijk...
Ja, want het zijn beelden en beelden zijn altijd beperkt.
Ja, oké. Okay, ja. Het komt zoals het komt.
Ja.
Oké. Okay.
En het komt goed wanneer dus je zelf in de ego-zin vergeten hebt.
Okay. Dat is liefde.
En dat is liefde. Tuurlijk. Dat is liefde. En wanneer je nog ergens iets aan een beperkt zelfzijn hebt, en ik, dan kan er dus ook geen liefde zijn. Omdat er altijd nog ergens die zelfzorg is en zelfbelang is. Zelfs in het goede werken doen.
Dat is ook totale vrijheid.
Het is totale vrijheid, dus er doet niks.
Nou, dat zou kunnen betekenen dat in die vrijheid het organisme met zijn aard niet de wereld in de wereld gestapt, maar zich terugtrekt op de Himalaya, omdat het is maken.
Hoe het ook verder zit, er zal geen centje egoïsme en egocentriciteit in zitten.
Nee, dat is oké, okay, maar...
En wat er dan nog gebeurt dus aan die energetische dingen. Dus er is ook zelfs niet meer het idee van ik moet op die Himalaya gaan zitten omdat het daar lekker rustig is.
Ja, maar ook niet. Ik wandel de maatschappij rond.
Ja, maar goed, maar er gebeurt vanzelf wel wat.
Ja, oké. Okay. Maar het zou ook kunnen gebeuren dat je die
Himalaya... Er zou van alles kunnen gebeuren. Stel je voor dat.
Wat?
Stel je voor dat.
Nee,
zeg je wel?
Nee, ik zeg als ik vrij is, betekent dat.
Ja, stel je voor dat ik vrij ben en stel je voor dat het de verkeerde kant uit gaat.
Nee, dat zeg ik niet.
Zeg je wel?
Ik zeg niet dat het de verkeerde kant uit gaat, dat je op de Himalaya gaat
zitten. Of stel je voor dat ik op de Himalaya ga zitten.
Nee, als er vrijheid is, kan alles, kan je dus ook, als het in je aard ligt.
Ja, zie je wel dat je allerlei dingen weer zit te bedenken?
Ja, oké, okay, maar...
Nou, zie je wel dat je geen stap verder komt? Ja, nee, maar wanneer je zo blijft denken...
Zo, dan zit ik aan het denken.
Ja, tuurlijk. Dus ga je alle theoretische mogelijkheden na. Nou, als je nou weet dat er ontelbare mogelijkheden zijn wanneer je verlicht wordt. Nou, dan kun je je voorstellen hoe lang je allemaal dat moet bedenken.
Nou, dat is dus de vraag van...
Ja, nou, dan ben je nog niet klaar.
Maar als je vrij bent, zal het blijken welke kant de vrijheid dan opgaat.
Ja, dus dat zou ik wel mooi openlaten.
Ja, precies.
Punt. Maar zelfs wanneer je een beetje zorg hebt omtrent de verlichte staat, dan nog, je kunt best vertrouwen hebben dat het nou goed komt, want daar heb ik nou het een en ander over gezegd. Er is geen egocentriciteit, dus het zal op een hele goede manier ook verder maatschappelijk uitwerken. Nou, wat wil je meer?
Mag ik nog een beetje tegenspreken? Ja, dat is nu ook weg wilde. En dat, dat ze tegen hem zei, kom op, praat jij en ga het doorgeven.
Ja, maar moet je kijken wat er gebeurt. Aan de ene kant, hij was toen in een situatie waarin hij werkelijk gewoon alles los wilde laten. Mm-hmm. En hij wilde dus inderdaad daar maar helemaal wegtrekken en zegt, nou, met die stomme wereld, daar heb ik niks meer mee te maken. Maar goed, dus ook door die gesprekken die je toen voerde, toen ging je langzamer inzien dat dit dus niet de weg was. Want dat is inderdaad een soort vlucht. En dan hou je de dualiteit. En dat was het punt dat hij weer eens teruggekeerd is. Nee, oké. En hij ging weer gewoon bidis verkopen. Zoals hij dat altijd gedaan had. En het andere, dat ontwikkelde zich vanzelf. Ja, nou waarom? Ja, blijkbaar. Dat gaat vanzelf.
Ja, ik keerde ook terug omdat je zei dat er geen verschil had tussen beneden en boven.
Nee, omdat wanneer
dat is precies hetzelfde voor.
Die impuls om wel naar die malaai te gaan, dan maak je dat verschil wel. Dan maak je dat verschil wanneer je je terug wilt trekken.
Maar hij had zichzelf teruggetrokken. En onderweg zijn mensen waren, onder andere die vriend had hem geadviseerd om niet te doen en zo. En hij ging door.
Ja.
En op een gegeven moment...
Op een gegeven moment ben ik realiseerd.
Precies hetzelfde als daar.
Tuurlijk.
Het enige maak ik mijn familie een beetje het moeilijker. Nou, eigenlijk iemand die probeert het makkelijker te maken.
Ja, voor zichzelf probeert het makkelijker te maken. Ja. Maar je ziet hoezeer daar weer een dualiteit in zit.
Ja, je gaat naartoe en er is geen ik die... Zeg ja, dit is beter. Het is nog steeds hetzelfde.
Dus inderdaad, terugkeren, dat is toen inderdaad gebeurd. En nou, oké. Okay. Traditioneel is het natuurlijk heel vaak zo geweest dat yogis zich helemaal terugtrokken.
Ja, je Advaita nooit eigenlijk wel. Heel zelden.
Echt helemaal terugtrekken zelden. En dan is het vaak voor een beperkte periode. Mm-hmm. Ja, waarom? Omdat Advaita zo de nadruk legt op non-dualiteit. Wanneer het moet gaan om het laten wegvallen van scheidingen, betekent dat ook het laten wegvallen van die scheiding tussen het mooie helemaal teruggetrokken zitten in een geïsoleerde situatie van de Himalaya, of weet ik wat, in een grot of in je kamer, en de gewone wereld.
Ja.
Je valt weer uit de non-dualiteit wanneer je maar ietsje van de scheiding aanbrengt.
Hij zei, dit is subtiele interne ik-wils al.
Tuurlijk.
Ze op, net als met een geoefende deugd, een bodhisattvas en zo. Dus het kan veel kleiner zijn in het dagelijks leven, hoor. Het kan zo samen.
Ja.
En dan opeens als impuls komt met impulsen.
Nee hoor, uiteindelijk is het die overgave als een acceptatie dus van de eigen dood. En dan zeg ik, dat is eigenlijk op een gegeven moment ook zoiets. Niet helemaal precies, maar zoiets. Ja, ik heb lange tijd de mensen via longkanker bij de dood gebracht. Maar nu doe ik het op een andere wijze. Dus al die afgesplitste stukjes zelf zijn in de ervaring. Die komen dus allemaal weer open en terug in dat ene grote zelf zijn. Dat is echt de heling. Dus overal waar ik gevangen zit. Ik hecht in dit, ik hecht in dat, ik hecht in dit, ik zorg dat, ik angst dat. Overal waar ik gevangen zit. Kan dat ik zelf zijn vrijkomen? Het zelf zijn had zich blijkbaar geïdentificeerd met dit en met dat en met dit en met dat. Ineens is er de ervaring, oh nee, dit al wat zelf zijn, dat hoeft niet ergens vast in te zitten. Laat het maar terugkeren tot mezelf als oorspronkelijk zelf zijn. voor zover je dat al ervaart als het omvattende, kan het vrij gemakkelijk gebeuren. Het is het omvattende, het openen, de grote openheid. Waar alles open in kan komen. Zodat de natuurlijke situatie weer hersteld wordt. Blijf heel helder bewust. Zie wat de mechanismen en structuren zijn. Die versplintering van het ikzelf. Conflicten die dat oplevert. De zorg die dat geeft. Angst die dat voortbrengt. En dan weer het wegvallen van die zorg. Van die beperking. Van die identificatie. Mooie wil. Mooi, hè? Maria? Ja, goed. Toch maar helder blijven.
Ja, maar helderheid is zelfs een weg. Dus om het te herhalen.
Ja, maar je moet goed kijken wat er dan gebeurt wanneer je dat zo ervaart. Dat de helderheid zomaar even weer weg is.
Ja. Als ik het ervaar, dan moet ik wakker.
En dan heb je het weer door en dan is er helderheid.
Ja.
Maar hoe ontstaat nu dat je zo even in de onhelderheid kunt gaan zitten? Dat gebeurt dus al door een stuk onhelderheid zelf.
Ja.
Dus dat het bewustzijn ergens al een afsluiting krijgt, een verenging krijgt. En daarom heeft het ook niet door dat die verenging zich doorzet.
Soms ben ik heel helder. Zie ik heel veel gedachten voorbij en razen. En op een gegeven moment kan ik niet meer luisteren.
Ja, en dan duik je erin en dan is er zeker een stuk onhelderheid.
Maar dan, ik ben het niet ook weer zo schreeuw, dan is het een vrije tijd dat ik mijn zin daar kan gaan. Dat kan een bevrijding betekenen.
Ja, dat kan.
En daardoor kan daarna een heel grotere helderheid ontstaan.
Dat kan.
Maar het lijkt wel of dat steeds heftiger wordt als die gebeurtenis.
Ja, maar je zult dus er goed aan doen om nog meer achteruit te gaan, om nog meer in een ja, bewustzijnssfeer te komen, die minder vatbaar is voor die aantrekkingskracht van gedachten. Ja, maar langzamerhand dan moet je het zo duidelijk zo steeds die paadjes herkennen. Dat je zegt, nou, langzamerhand hoef ik dat paadje niet meer te lopen. Ook door inderdaad dat soort processen steeds maar weer min of meer bewust mee te maken, word je wel bewuster van die processen. Wanneer je bewuster wordt van die processen, dan hoeft het op een gegeven ogenblik niet door te gaan. Omdat je merkt, oh, ik heb weer de neiging om rechts af te slaan. Maar dat heb ik nou 1000 keer gedaan, ik weet wat het oplevert. En nou ben ik me er bewust van, zodat het niet hoeft.
Maar als je haalt, dan valt het ook steeds meer op.
Jawel, dat is zo. Dat is zo, dat al die procesjes, die vallen allemaal meer op.
Zeg je niet? Alleen nog maar bestaan.
Ja, maar dat is de gewone situatie. Alleen je wordt het nou bewust en je zegt, nou die gekke boel, dat is ongelooflijk. Maar dat is de gewone situatie voor de meeste mensen.
Ja.
Zeg je, nou, hoe kunnen ze leven blijven?
Ja.
Hoe kunnen ze nog normaal functioneren?
Ja,
dat ga je dan zo zien. Maar goed, hoe dan ook, blijf niet gefixeerd op al die processen. Heel globaal houden, oneindige ruimte. Terug. Je bent jezelf, helemaal open. dan zie je pas ook de betrekkelijkheid van die processen. Dan doorzie je ze en dan worden ze ook steeds minder heftig. Is dat prachtig?
Ja, dat is prachtig.
Dat denken is helemaal niet nodig.
Nee.
Dus wanneer je dat in positieve zin zo gaat ervaren, schitterend, want dan gaat het zich versterken. Dus dat in positieve zin ervaren van, oh nee, dit ben ik veel meer dan dat ik denk dit en ik heb zorg voor dat. Dat maakt dus dat je daar steeds minder aandacht aan geeft, omdat je in positieve zin iets veel mooiers ervaart. Zo krijg je gemakkelijk die verschuiving. Nee hoor, er zijn altijd die twee kanten van het vaststellen, nee, dat ben ik niet. Dit ben ik wel. Dus een heel onderscheidend inzicht wat het moet zijn. Het is helder vaststellen, maar dat betekent dus ook een onderscheidend vaststellen. Van nee, dat soort dingetjes waar... van neigingen enzovoorts en van neigingen om te gaan denken. Nee, dat is het niet.
Soms verbaast me ook dat hele oude neigingen die je had, waarvan je dacht dat het de kwijt was, dat die zelfs er ook nog zijn.
Ja, het is vaak een hele gelaagde toestand.
Ja.
Maar goed, wanneer je hele leven hebt gewerkt aan dat op te bouwen, dan komt er wat los.
Ja.
Nou ja, in die ruimte kan het allemaal vrijkomen. Wanneer je blijft in dat positieve van wat je ervaren hebt. Oh, hey, dit is er één, eenheid. Open. Uitstekend. Zelfs die dingen die nog vrij aardige energie in zich hebben van die oude wereld, die gaan er wel in oplossen. Of je kunt het ervaren als verbranden. Die oude brokken energie, die kunnen ontzettend lang daar ergens ondergronds blijven. Maar wanneer het aan de oppervlakte kan komen, wanneer de ruimte sterker wordt en het komt aan de oppervlakte, ja, dan vliegen ze meteen in de fik.
Dan dat ik geoordeeld ben. Denk, oh, is het er?
Nee, want je zou blijven in de positieve ervaring van eenheid.
Nee,
goed zo. Die veenbrand, die laat je maar uitwoeden.
En je moet leiding geven, dan is het ook interessant om vrij te zijn van het ik. Maar in zo'n positie vind ik dat moeilijk. Dus ik ben aan het zoeken wat kan mij helpen in zo'n situatie om daar toch los in te komen en toch sterk te staan.
Ja, je kunt het allereerst in relatieve zin bekijken. Zo hebben we dat ook gedaan op het symposium en ook in het boek van Management en Non-Dualiteit. Dus zeg, nou, laten we het eerst maar gewoon in relatieve zin bekijken. Dus hoe minder egocentrische leider is, des te beter. Wat houdt het in? Nou, daar kan iedereen wel een klein beetje wat bij voorstellen en heeft er zelf ook wel ervaring in. Nou, laten we zeggen, wanneer er een sterk egoïsme is, nou, dan is het mis. Wanneer er minder sterk egocentriciteit is, nou, hoe minder des te beter, want je merkt dat dat veel beter uitpakt, omdat je overal eigenlijk je centrum hebt in het hele organisatie. Nou ja, goed, zo kun je dat in relatieve zin gaan bekijken en er zijn natuurlijk allerlei mooie dingen over geschreven en die dingen liggen vrij duidelijk. Maar het gaat hier natuurlijk om een zo totaal loslaten van dat egocentrumpje, dat werkelijk ook alles vanzelf gaat. En dat is dus het punt waar het om draait.
Dus als je dat dan op mijn ervaring toepast, dan zeg ik oké, ik heb een groep, bijvoorbeeld 8 mensen, en focus houden, en ik krijg met de groep en daardoor is mijn persoonlijke identiteit wat verwaterd, als ja. Vrijer geworden, maar dan zit ik nog met, als daar nou een emotie bij de ander zou opkomen, die daar vertrekt, dan heb ik het, neem ik het op en sluit ik.
Nou ja, maar dat hoeft dus niet, hè?
Ja, maar dat is een diepe neiging.
Ja, nee, dat is natuurlijk bij iedereen zo. Alleen, nogmaals, het hoeft niet. Wanneer je werkelijk totaal open bent, wanneer de ander ook zelf bent, en je bent ook aanwezig in de grondslag van die anderen.
In de grondslag van anderen?
Ja, daar ben je ook in aanwezig als zelf. In het zelf van de ander. Dus dan laat je als, voor zover er een functie is van leiding geven, nou ja, daar kun je nauwelijks meer van spreken, want je laat gewoon alles opkomen vanuit de hele organisatie, de hele groep. De wijze waarop je dan praat, natuurlijk alles, hè, de wijze waarop je kijkt, de wijze waarop je praat enzovoorts, dat wordt dan zo ook vanuit het zelf van de anderen.
Ja, compleet volgen.
En dat er ja, eigenlijk allerlei dingen vanzelf gaan gebeuren. En natuurlijk, dan kunnen best eens een keer gezichtspunten daar ingebracht worden, wanneer die relevant zijn enzovoorts.
Want ik heb eigenlijk een mooie mogelijkheid om een aantal mensen te kiezen die een positieve ingesteldheid hebben.
Nou, dat is natuurlijk heel goed. Dat is niet de moeilijkste situatie dus.
Nee.
Nou. Maar dan is het inderdaad natuurlijk, voor zover je ergens ervaart van, nou ja, ik zit hier in deze situatie. Elke situatie is dan een leerschool.
Ja, ja, al doen we leren.
Ja, dat is voor iedereen zo. Op elke plaats. Maar de principes die gelden wel overal en dat is iets wat je dan ook gaat herkennen. Hoe werkt het wanneer die non-dualiteit zich doorzet en het leven ook met relaties gaat door? Wat houdt het in? Wanneer er niet een ik is die dingen wil regelen, dan is er in eerste instantie is er dus een zelfstandig laten van iedereen. Ja, dat is natuurlijk wel een mooi punt voor het leiderschap. Maar dat geldt natuurlijk voor elke relatie, voor zover je nog van de relatie kunt spreken.
Wat bedoelt u daarmee als laatste?
Nou, wanneer je uitgaat eerst van twee mensen die een relatie onderhouden en het gaat in de richting bij jezelf van iets sterker ervaren van non-dualiteit, is het eerste punt, is inderdaad dat er de ander zelfstandig wordt gelaten. Dat er geen afhankelijkheid is op een gevoelsmatige wijze die te maken heeft met allerlei persoonlijke gevoelens. Er zal eerst heel duidelijk ook ervaren moeten worden dat het zelf van jezelf en anderen, dat die niks nodig heeft. Je kunt ook dat nog op persoonlijk vlak bespreken hoor. Wanneer personen afhankelijk zijn, dan is er een ongezonde band. Want de een die wil misschien loskomen, de ander die laat hem niet los. En dat ook in subtiele dingen. Nee hoor, wil er een goede relatie zijn, zal er zelfstandigheid moeten zijn. En ten tweede kan er dan vanuit de zelfstandigheid een goede relatie zijn. Maar vanuit die zelfstandigheid kan wel verder ervaren worden in de diepte dat zelf van jezelf en van die ander toch één is. Op dat niveau is er dus dan geen relatie meer.
Boeiend.
Ja, is dat leuk? Ja. Moet je kijken, wanneer je wel een relatie onderhoudt, dat houdt in dus dat er een zekere gescheidenheid is en dat er ten tweede wel een zekere band is.
Affiniteit is.
Affiniteit is. Maar ja, je ziet wat er allemaal gebeurt in de relatie. Al dat spel wat er gespeeld wordt in een relatie. Wanneer het namelijk gaat ook met een stuk gescheidenheid, dan is er toch altijd weer een ik tegenover een andere ik. En nogmaals, dat is geen absolute scheiding, maar er is nog wel een scheiding, dus er is altijd ook een ik-belang. En dat speelt door in dat relatiespel. En dat is dus niet alleen maar positief. Wanneer de relatie zich verdiept, nou ja, dat is ook gewoon is algemeen bekend. Wanneer de relatie zich verdiept, dan is er steeds meer een wij-gevoel, eenheidsgevoel.
Maar dat kun je ook dan met de bakker hebben. Ik bedoel,
ja.
Dat kan je met iedereen dan hebben. Eigenlijk.
Ja, natuurlijk. Ja. In die overgang ervaar je wel dat er een hele grote intimiteit komt. Met iedereen.
Ja.
Ja. Ja, is toch prachtig?
Ja.
En dan die ervaring dat er zelfs eenheid is. Nou, dat heeft gevolgen voor het gedrag. Zolang er nog een scheiding is, je hebt te maken met personen, dan heb je te maken met morele regels. Maar wanneer je eenmaal dit herkend hebt in de diepte, die eenheid, is er geen relatie meer, dus je hebt ook niks te maken met morele regels. Maar die morele regels worden pas wel helemaal vervuld wanneer er die identiteit helemaal gerealiseerd wordt. Dan zie je pas de naast als jezelf. Dan heb je de naaste lief als jezelf. Vervulling van de wet en de profeten. Dat is een mooi slot. Stoppen ermee.